En daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 11. Dus de schriftlezing straks Romeinen 5, vers 1 tot en met 11.
Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor een goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij, vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben.
Gemeente, in deze weken na Pasen mogen we in de prediking proberen de vruchten te plukken van dat opstandingsfeit. En zoals we ook vorige keer daar de Romeinenbrief voor opgeslagen hebben, willen we daar nu verder in lezen. En in het gelezen schriftgedeelte vinden we onze tekstwoorden dan in het 10e vers van Romeinen 5, waar de apostel zegt: want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Geliefde gemeente, was u van de week ook zo onder de indruk van dat krantenbericht over dat gezin in Nigeria? Predikantsgezin dat te maken kreeg met een aanval van extremisten. En het resultaat van die aanval was dat de moeder en drie nog jonge kinderen daarbij gedood werden. Ik heb ook gelezen, jongens en meisjes, dat er een meisje van 13 bij was, die eerst nog gepraat had met die overvallers. Overvallers die zeiden: we gaan jou doden om dan eens te kijken wat Jezus voor jou kan doen om jou te redden. En dat kind van 13 had geantwoord: redden heeft hij met mij al gedaan. En als u mij doodt, zal dat er alleen maar aan mee kunnen werken om mij bij hem te brengen. En zo is dat kind gestorven, jongens en meisjes. 13 jaar oud en zo'n getuigenis af te kunnen geven. Dan moet dat toch ook, gemeente, als je de krant in je handen hebt, of dat vanmorgen misschien dan voor het eerst in de preek hoort, je voor de spiegel plaatsen en je afdoen vragen: en hoe zit het nou met mij? Als je 13 bent, maar ook als je misschien een veelvoud van die leeftijd al bereikt hebt, wat voor getuigenis zou ik kunnen geven, zelfs in het aangezicht van de dood? Gemeente, laten we eerlijk tegen elkaar zeggen dat zo'n zekerheid en zo'n vast geloofsvertrouwen, zelfs als het erop aan gaat komen, dat dat onder ons helaas vaak een zeldzaamheid is. En dat het zelfs zo kan zijn, en dat is iets wat eigenlijk in heel onze gezindte wel een rol speelt, dat het soms ook eens een keer verdacht kan lijken. Als iemand al te zeker en te vrijmoedig getuigt van de hoop die in hem is. En eigenlijk als je een aantal jaren, ik moet zeggen een aantal eeuwen teruggaat in de kerkgeschiedenis, is dat een vreemde zaak. Want er was ooit een tijd, gemeente, dat er wel een kerk was waar chronische heilsonzekerheid bestond. En die kerk bestaat nog steeds, maar dat was de Rooms-Katholieke kerk. Chronische heilsonzekerheid. Nooit helemaal zeker kunnen zijn of het uiteindelijk goed zou aflopen. Terwijl nu juist de ontdekking van de reformatie was, dat die zekerheid wel door het geloof te verkrijgen is voor een arme zondaar. Een ontdekking, gemeente, die zo bijbels is, want als u vanmorgen met ons geluisterd hebt naar de roemtaal van de apostel Paulus, dan is die man daar ook van overtuigd. En zegt dan niet meteen, dominee, dat is dan zeker voor zo iemand als Paulus alleen weggelegd. Natuurlijk een grote in het koninkrijk van God, een apostel. Natuurlijk weet die man hoe die eraan toe is. En natuurlijk is hij zeker van zijn zaak. Maar u moet kijken hoe dat begint in Romeinen 5. Hij zegt niet ik dan. Wij dan. Hij sluit de gemeente van Rome daarbij in. En hoe komt dat? En daar hopen we dan vanmorgen al luisterend een antwoord op te krijgen. Hoe komt dat, dat mensen, ook gewone mensen in Rome, en ook hele gewone mensen in Sliedrecht, in dit leven kunnen zeggen met Paulus, wij weten. En de troost ook voor de toekomst persoonlijk mogen ervaren. God zal mij door de dood heen het eeuwige leven doen beërven. Gemeente, dat heeft alles te maken met de geloofskennis aan Christus, van wie we in Romeinen 5 ook weer te horen krijgen, dat hij niet alleen de gekruisigde Christus is, maar inmiddels ook, en dat is een deel van het antwoord, de opgestane Here is. Gemeente, laten wij biddend luisteren naar onze tekstwoorden, vers 10, en daar dan boven schrijven, Christus opstanding en de zekerheid van het geloof. En wij behandelen drie woorden achtereenvolgens als we de tekst gaan lezen. Wij gaan het vandaag hebben over verzoening, over verrijzenis en over verwachting. Christus opstanding en de zekerheid van het geloof. Verzoening, verrijzenis, verwachting. Gemeente, je zou boven Romeinen 5 als titel een bepaalde vraag uit de Heidelbergse catechismus kunnen zetten. Ik denk aan de openingszin van zondag 23, daar gaat het trouwens ook over hetzelfde onderwerp als hier, de rechtvaardiging door het geloof, en dan wordt er gevraagd, maar wat baat het nu dat u dit alles gelooft. De 12 artikelen zijn net behandeld en dan wordt er gevraagd, ja maar wat is nou de opbrengst, wat is nou de vrucht van alles wat je hebt beleden, wat heb je aan dat geloof in de Here? Nou, Paulus, gemeente, is al een tijdje bezig in de Romeinenbrief met het geloof te behandelen. Hij heeft het gehad over die wonderlijke waarheid dat een mens zonder de werken der wet rechtvaardig kan worden voor God. En we hebben vorige keer gehoord, toen haalde hij het voorbeeld van Abraham erbij. Je moet net zo worden als Abraham. God geloven op zijn woord, vertrouwen hebben op zijn onfeilbare belofte. En een mens die dat in waarheid mag doen, die wordt voor een rechtvaardige aangezien. God rekent dat tot rechtvaardigheid. En dat alles vanwege het werk van Christus. Weet u de tekstwoorden nog van 14 dagen geleden? Omdat Christus is overgeleverd voor de zonden en opgewekt tot de rechtvaardigmaking van al de zijnen. Daarom hoeven zij geen werken meer in te brengen, maar worden ze zalig uit genade. Nou, wat gaat Paulus daar nou mee doen in Romeinen 5? Een uitlegger had het over inventariseren. Wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? Hij gaat nou eens even op een rijtje zetten. Een soort evaluatie. Dat doe je op school misschien ook wel eens een keer, jongens en meisjes. Of als je pas aan het werk bent en je moet eens even kijken. Wat heb je nou allemaal gebracht? Wat heeft het opgeleverd? Evalueren, inventariseren de baten van het geloof. Mag ik u een paar dingen aanwijzen? Vers 1 spreekt meteen al van iets heel groots. Vrede hebben bij God. Is dat geen wonder, gemeente? Juist ook als een mens erachter moest komen hoe dat van nature is en dat je daar altijd maar mee rondloopt. Er is geen vrede, er is onrust, er is iets wat nog uit de weg geruimd moet worden. Ik kan God niet onder ogen komen zoals ik ben. En dat er hier gezegd wordt, wij hebben vrede bij God. Om wel onder ogen te kunnen en te durven komen zonder verschrikken. Vervolgens, vers 5, ook een vrucht. Dat de liefde van God in het hart is uitgestort. Matthew Henry zegt, dat is het gevoel dat de gelovige mag hebben dat God in liefde naar hem omziet. En die liefde die dan tegelijkertijd ook wederliefde opwekt om de Here te beminnen en om hem als het allerhoogst en het eeuwig goed te dienen. Liefde Gods in je hart uitgestort. Heel belangrijke baten van het geloof is ook dat er geroemd wordt in Romeinen 5. En dat is zelfs op meer dan één punt. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, vers 2. Dat een mens er al bij voorbaat over kan juichen wat hij in het vooruitzicht heeft. Heerlijkheid, heerlijkheid straks aan het eind van de strijd. Maar vindt u het niet wonderlijk dat er zelfs achteraan gezegd kan worden in vers 3. We roemen ook in de verdrukkingen. Zijn er in ons midden die daar iets over zouden kunnen zeggen? Dat dat ook onderwijs op de school van de Heilige Geest is. Als je waar geloof krijgt dat je niet alleen maar eens een keer kan roemen in wat er nog komt. Maar dat je zelfs de Heere kan danken. Oh, dat zijn wel diepe dingen. Voor dingen die nu tegenschijnen te zijn, maar waarvan je gaandeweg merkt dat hij het gebruikt om je wat te leren, om je ziel te louteren, om je geestelijk leven te laten rijpen. En dat rijpt meestal als er tegenwind is. Roemen in de verdrukkingen. En natuurlijk niet in het minst ook wat er aan het eind van de schriftlezing stond over roemen. De derde keer dat dat gebeurt. Wij roemen in God. En dat is misschien wel, gemeente, als wij ons vanmorgen afvragen wat we zelf kennen van deze dingen, de meest onbedriegelijke toetssteen van de ware genade. Wat levert het nou op? Wat heeft wat de Heere met je gedaan heeft nou als vrucht gegeven? Als het goed is, gemeente, kom je uit waar Paulus uitkwam. Als je daar niet uitkomt, als je geen belang krijgt bij het grootmaken van de Heere, als je geen belang krijgt bij het verheerlijken van zijn naam en het prijzen van de Heere Jezus Christus, als het om iets anders te doen is en om iets anders te doen blijft en een mens op zichzelf gericht is. Gemeente, ware genade doet roemen in God. En we begrijpen toch ook wel waarom Paulus daarbij uitkomt. Als we heel dat hoofdstuk overzien, dat die liefde waarin hij mag delen, die opzoekende liefde, die eeuwige liefde van God in Christus, dat de apostel daarvan zegt, mensen, weet je wat nou het grootste wonder is? Dat de Heere me daar nou in voor geweest is. En dat geldt voor jullie ook, Romeinen, gemeente van Rome. God is ons in zijn genade voor geweest. Hij ging aan alles vooraf. Want weet je wanneer hij de Heere Jezus voor onze zonden heeft laten sterven? Toen waren wij nog zondaren. Toen al. Wat een eenzijdige, wonderlijke liefde. Nou gemeente, nou komen we wel bij het eerste waar wij nou eens even bij stil moeten staan. Want daar valt dus in Romeinen 8 een heel duister woord. Vers 8 sprak dus over zondaars. En hoort u dat nog, dat dat een duister woord is? Of bent u eraan gewend? En misschien zijn er al wel kinderen die eraan gewend zijn. In de kerk gaat het altijd over zondaars. Maar dat is erg. Wat is een zondaar? Een doelmisser. Iemand met schuld. En tel daar eens het woord bij op, gemeente, wat onze tekst daarvoor gebruikt. Dat is ook een hele zaak om zo genoemd te worden. Vijanden. Laat dat nou eens even op je inwerken. Dat van ons geldt. Zondaren, vijanden. En misschien dat iemand protesteert en zegt, dominee, u zou het in het eerste punt hebben over verzoening. En we zouden het vanmorgen hebben over zekerheid. Waarom moeten we het nou weer hebben over vijandschap en over zondaar zijn? Gemeente, dat kunnen we toch niet buitenom. En dan ga ik iets zeggen wat we de afgelopen weken wel eens vaker tegen elkaar gezegd hebben. Voordat het in ons leven nou echt kan komen tot de toe-eigening van het heil, zal het toch ook op een of andere manier moeten komen tot de toe-eigening van de schuld. Want als je kennis krijgt aan de verlossing, zoals Paulus hier zegt, dan houdt dat ook in dat je erachter komt, waarom was dat nou eigenlijk nodig? En waarvan heeft de Heere mij nou eigenlijk verlost? Dus vandaar gemeente, we blijven daar nog even omheen cirkelen. Wie en wat zijn wij nou eigenlijk van nature? Nou, onze tekst zegt dan vijanden. Wat is nou een vijand, jongens en meisjes? Wat betekent dat hier zo staat? Misschien zeg je nou ja, het is wel erg, maar het is niet zo moeilijk om uit te leggen. Dat betekent natuurlijk dat wij ons vijandig opstellen tegenover God. Wij gedragen ons niet als lieve kinderen en als gehoorzame onderdanen. Maar wij zijn opstandelingen, wij zijn rebellen. En als je dat boek van Bunyan gelezen hebt over stad, mens, ziel, de heilige oorlog. Zo zijn wij dus van nature. We horen wel toe aan prins Emmanuel en vorst El Shaddai. Maar je bent met z'n allen in opstand gekomen. Dat is vijand zijn. Nou, dat is, gemeente, om te beginnen wel heel erg waar. En het is ook wel een zaak waar je genade voor nodig hebt om het toe te gaan geven. En als kerkmens, en dat zijn wij toch, hebben we dubbele genade nodig om het toe te geven. Want kijk, wij leven allemaal niet op de manier van een gemiddelde wereldling. We hebben allemaal door onze opvoeding, door de traditie waarin wij staan, door het fatsoen dat wij hebben, hebben we allemaal een manier gevonden om die vijandschap een beetje in te perken en om dat wat te onderdrukken en om dat wat te verbloemen. En misschien dat de mens daar soms ook wel eens bewust mee bezig is, met wat er eigenlijk in zijn hart leeft voor een ander te verbergen en om zich beter voor te doen. Of heb u dat niet? Om dan als een keurige kerkganger op een zondagmorgen ineens als een vijand aangesproken te worden. Dan zeg je, ja maar dominee, er zijn er nog wel anderen. In Nigeria lopen er een paar rond, hebben we van de week weer gehoord. En in allerlei andere, en in grote steden, waar mensen tegen de godsdienst aanschoppen. Dat zijn de vijanden. Gemeente, laten we het ons zeggen. hebben we de Heilige Geest al tot onze leermeester gekregen. Want als die geest in je leven binnenkomt, jongens en meisjes, dan laat hij je zomaar ineens dingen zien en dan kun je zo ineens geweldig van schrikken. Dat je ineens een zonde ontdekt in je leven. Je had er eigenlijk geen erg in, maar de geest opent je ogen dat je tegen Gods wet gezondigd hebt. Hij laat je ineens inzien dat die gedachte die je hebt niet deugt en dat datgene wat je verlangt en waar je achteraan rent, dat dat zondig is. Dat heel je leven eigenlijk één grote opstand tegen je schepper is. En dan word je ook in je eigen beleving een vijand. Maar dat is dus het eerste, gemeente. Hebben we dat dan ook enigszins geleerd? Vijand van God, vijand van de wet van God, maar niet in de laatste plaats, en dat is ook een ontdekking, vijand van het evangelie van God. Maar dat is ook een reden waarom er zo weinig zekerheid is. Het wordt ons wel verteld waar het is te krijgen, maar wie wil er nou uit vrije genade als een arme zondaar zalig worden? Wie wil er nou op kosten van een ander zalig worden? Een gemeente, er ligt nog iets in dat woord vijand wat we nog niet besproken hebben, maar wat we er wel uit moeten halen. En dat geven onder andere onze kanttekenaren op de Statenvertaling aan. En dat is nou eigenlijk minstens zo erg als wat ik u net verteld heb. Wij zijn dus zelf vijanden, we zijn vijandig tegenover de hemel. Maar de kanttekenaren zeggen, dat betekent ook, schrikt u niet, of schrikt u liever wel, dat de hemel ook vijandig is tegenover u. En misschien zegt u, dominee, maar dat kan toch helemaal niet. God is liefde, dat staat toch in het woord. Hoe kan er nou van die God gezegd worden dat hij onze vijand is? Het komt door uw gedrag, gemeente. Het komt door onze opstand. Het komt door wat we oproepen in het wezen van God. Zijn heiligheid verzet zich tegen alles waarmee we zijn wet overtreden. Spurgeon zegt, het is eigenlijk zo, die grote brede stroom, die rivier van liefde, die God naar ons wil laten toevloeien, daar ligt midden in die rivier een soort stuwdam vanaf Genesis 3. Of een of ander groot rotsblok. Daar is een blokkade. En die blokkade zal opgeruimd moeten worden. Anders kan die liefde van God ons niet vervullen. De dam moet opgeblazen worden. En datgene wat dat opblazen van die dam is. Dat is wat er bedoeld wordt met verzoening door Christus. Als je in die verzoening mag delen, gemeente, en de dam hebt zien opblazen in je leven, dan heb je ook eerst wat geleerd van die dam, hoe die was en wat dat betekende. Vijand te zijn. Gemeente, hoe is het met de ontdekking in ons leven? En dat is niet alleen maar iets wat een keer moet gebeuren om tot de Heere Jezus te komen, maar is het niet waar, kinderen des Heren in ons midden, dat na ontvangen genade ook voortdurend weer terug kan komen als je weer gevallen bent in zonde. En je hebt wel eens een keer mogen roemen in genade, maar je hebt toch weer alles verknoeid en alles verzondigd. Gods trouw was er wel, maar die ontrouw van jouw kant was er ook. En zo nadrukkelijk. Dat gebeuren ging wat onze Dordtse vaderen in hoofdstuk 5 van de leerregels hebben genoemd. Dat het gevoel van Gods gunst voor een tijd uit je hart verdwijnt. En dat je weer terugkomt bij die zaak. O God, ben ik nou misschien toch nog steeds zo'n vijand? En kunt u wel in liefde aan me denken? Dat weer uit gaat drijven naar diezelfde plaats waar je voor de eerste keer in je leven die rust voor je ziel mocht ervaren. Het kan natuurlijk ook zijn, gemeente, dat er mensen nu op dit moment in de kerk helemaal niet meer weten waar het over gaat. Dat je vijand bent en dat je voelt dat de hemel niet in gunst op je kan neerzien en dat je uitgedreven wordt en dat je onrustig bent. Zijn er van die gerusten in Sion die het in zichzelf en met zichzelf nog zo goed hebben kunnen uithouden? Luister dan eens naar onze tekst. Luister alleen eens naar het begin van onze tekst. Weet u wel hoe u ervoor staat? U bent een vijand. En wat een gedachte dat u ook een vijand hebt die tegen u is, zolang u niet verzoend bent door het bloed. O gemeente, wat een gedachte. We hadden het in het begin van de preek over menselijke vijanden die je naar het leven kunnen staan. En dat kan al heel zwaar zijn als je mensen achter je aan hebt die duidelijk tegen je zijn en die je wat willen aandoen. Maar nu een God te hebben, gemeente, denken we daar nou wel eens over na? Dat als u buiten Christus leeft, dat u dan God tegen hebt. Het evangelie is vanmorgen heel ruim. Want dat evangelie verkondigt ons dat God dan toch zulke mensen met zichzelf wil verzoenen. Dat hij daar zijn zoon voor heeft gegeven. Voor vijanden. Hij wil de rivier van zijn liefde laten stromen, gemeente. Maar laat dat nou eens een wonder worden. En laat het ook een bevrijding heten. Hoe het hier ook in onze tekst staat. Dat dat nou helemaal alleen komt van de kant van die gekrenkte God in de hemel. Hij heeft recht op onze dood, maar hij wil het niet. Hij stuurt zijn zoon om vijanden met zichzelf te verzoenen. En het staat er, gemeente, totaal passief. Als Paulus erop terugkijkt, dan zegt hij niet, wij hebben het samen opgelost. God heeft een stap gezet, maar toen hebben wij ook een stap gezet en samen zijn we eruit gekomen. Gemeente, op hoeveel manieren kan het evangelie verduisterd worden? Maar Paulus spreekt hier klare taal. Wij dan, vijanden zijnde, zijn met God verzoend. En zoals het er in de grondtekst staat, is dat totaal passief. Hij deed het. En wij ondergingen het. Het betekent, gemeente, dat als er vanmorgen mensen als vijand door de mand gevallen zijn, dat er hoop is voor hen. En dat ze ook niet zichzelf dan eerst maar eens halverwege hoeven op te knappen of te veranderen of te verbeteren. U mag en u moet als vijand bij Christus aankloppen. Gemeente, er ligt zoveel in onze tekst wat zondaren moed kan geven. Als wij een stap verder gaan in de prediking en naar het tweede punt gaan, dan moet u eens even een paar woorden in onze tekst onderstrepen. We hebben al net gehoord dat hoewel wij vijanden zijn, God toch het initiatief genomen heeft om daar een eind aan te maken. En dat hij verzoening heeft bewerkt. Maar kijk u ook eens wat daarvan gezegd wordt. Hoe is die verzoening tot stand gekomen? Door zijn zoon. Zet daar nou eens een streep onder. Het middel van de verzoening is niemand minder dan de zoon van God. En hoe heeft die zoon van God die verzoening bereikt? Niet alleen maar door de doornenkroon te dragen. Niet alleen maar door de geestelslagen te ondergaan. Niet alleen maar door zich te laten bespuwen en te laten slaan en te laten uitlachen aan het kruis. Door te sterven. Kan je iets ergens overkomen? Kan het lijden verder gaan en dieper gaan dan tot in het graf? Maar zover ging het, gemeente. En bedenkt u zich eens hoeveel waarde nu dat offer moet hebben als de zaken er zo voor staan. Het is door God uitgedacht wat hier gepredikt wordt. Het is door de Zoon van God volkomen gedragen en het ging tot het uiterste, tot in de dood, ja, tot in de vloekdood. O gemeente, wat een oneindige waarde moet dan die verzoening van dat bloed van Christus in zich dragen. Maar dan gaat onze tekst een stap verder. Wat we tot nu hebben gezegd over de waarde van het kruis en over de waarde van Goede Vrijdag, dat wist u natuurlijk eigenlijk al, gemeente. En we hebben het al vaak met elkaar mogen delen. Daar ligt de hoop voor een zondaar in. Er is een volkomen verzoening aangebracht op de dag dat Jezus aan het kruis stierf. Maar nou zegt Paulus, denk nou eens even met me mee, mensen. Als dat al zoveel heil teweeg gebracht heeft, als de dood van de Zoon van God al zoveel gevolgen heeft gehad voor vijanden, hoeveel te meer datgene wat erachteraan gekomen is. En dat is de tweede keer omdat hij dat zegt, want in vers 9 stond er ook al zoiets. Veel meer zijn de gerechtvaardigd door zijn bloed. Er is in Pasen iets wat meer is, wat rijker is dan Goede Vrijdag. We hebben dat vorige keer eigenlijk ook al gehoord uit het slot van Romeinen 4. Er is iets met de opstanding wat dat een nog groter feest maakt dan de herdenking van de kruisiging. En gemeente, wij denken in dit tweede punt dan na over, wat is dat dan? We zouden het hebben over verrijzenis. Hoe komt dat dan, dat Pasen nog belangrijker is, dat dat nog meer in zich draagt? En wat heb je daar als arme zondaar aan, want daar bent u voor gekomen vanmorgen. Wat baat het u? Nou, gemeente, drie dingen. Dat Pasen uitstijgt boven Goede Vrijdag, dat komt door de nieuwe verhouding die sindsdien is ontstaan. Want als je mag delen in de verzoening, zegt Paulus, dan ben je dus geen vijand meer, maar dan ben je vriend geworden. Nee, dan ben je onderdaan geworden. Nee, dan ben je kind geworden, want God neemt geen slaven in dienst. Hij neemt kinderen aan tot zijn kinderen en erfgenamen. En hoe behandelt een vader een kind? Met liefde. Met zorg. Met aandacht. Die vader is er voor dat kind. En die geeft wat dat kind nodig heeft. En dat is niet een moeilijke zaak voor een vader. Dat is de meest vanzelfsprekende zaak ter wereld. Want daar is liefde onderling en daar is dat gevoel van te willen zorgen, te willen beschermen. Nou, begrijpt u, gemeente, wat de apostel nou eigenlijk wil zeggen hier? Als God het al voor elkaar kreeg om vijanden met zichzelf te verzoenen. Ik zeg het maar heel gewoon vanmorgen. Als God dat al voor elkaar kreeg om in liefde aan vijanden te denken en die mensen op te zoeken en voor hun schuld te laten betalen, hoeveel te meer ligt het nu voor de hand, met eerbied gesproken, dat nu je door het geloof een kind mag zijn, dat je nou ook zult blijven delen in zijn liefde. Want de hitte van zijn gramschap is toch geblust. En hij spreekt toch vervolgens van blijde troost en vrede tot degenen die hem vrezen. En die mogen toch uitzicht hebben op het moment dat gena van waarheid blij ontmoet zal worden, ook straks in de eeuwige zaligheid. Het is allemaal vrucht van Goede Vrijdag, maar ook vrucht van Pasen. En in de tweede plaats komt dat ook vanwege de boodschap die God in de opwekking van zijn Zoon heeft afgegeven. Hebben we elkaar ook al meerdere malen op gewezen, gemeente. God is tevreden. Dat is de boodschap van Pasen. U zegt, dominee, dat is nou eigenlijk wel een keer oud nieuws. Want dat heb u volgens mij al vier keer gezegd sinds de paasdagen. God is tevreden. Nou, gemeente, wat heb u met die prediking gedaan? Neemt u dat voor kennisgeving aan? Of heeft het uw hart verbroken en heeft het u ertoe mogen brengen dat u het er ook mee eens geworden bent? Dat is de boodschap van het open graf, gemeente. En als wij elkaar vanmorgen mogen wijzen op de bron van de troost en van de zekerheid van het geloof, we prediken u dan niet alleen maar het kruis. Dat is natuurlijk de eerste plek waar een mens heen moet om zekerheid te krijgen. Om daar aan het kruis die bloedende borg te zien, wiens bloed volkomen kan reinigen van alle zonden. Maar Paulus zegt, mensen, ga nou ook eens naar die graftuin. Ik sprak van de week mensen die daar pas geweest zijn, een reisgezelschap, samen naar Golgotha geweest en ook nog naar die graftuin en daar in dat gat gekeken. Gemeente, maar om dat nou geestelijk te doen, vanmorgen moet het daar nou van komen. Dat we geestelijk meegenomen worden, eerst die heuvel op en dan kijk je bij dat kruis en daar zie je op die gekruisigde, maar dan loop je ook naar beneden naar die tuin. Daar moet je wezen, zegt onze tekst, om zekerheid te krijgen. Als je wilt roemen zoals ik roem, zegt Paulus, wij dan gerechtvaardigd, wij weten, wij roemen. Als je dat ook wilt krijgen, moet je meegaan en moet je in die tuin zijn. Bij dat graf zijn. Ik weet niet waar u allemaal heen gelopen bent, gemeente, om zekerheid te krijgen. Waar bent u allemaal wezen zoeken? Waar heeft u het allemaal in gezocht? In uw eigen hart? In uw goede werken, in uw godsdienst, in uw tranen, in uw ijver, in uw karakter, in uw afkomst, in uw status. U moet in de tuin van Jozef zijn, zegt Paulus. Wie daar zicht krijgt op het leven dat in Christus is. Wie daar zicht krijgt op die geaccepteerde borg en zaligmaker, vindt daar reden om te hopen. En we gaan nog een stap verder, gemeente. Want misschien is u dat al opgevallen, maar als we dan in vers 10 het hebben over de situatie na Pasen, dan gebruikt Paulus daarvoor niet het woordje opstanding. Wij zullen behouden worden door zijn opstanding, maar dan gebruikt hij expres het woord leven. Dat betekent dus dat het hier niet alleen maar gaat over wat er op die eerste paasdag is gebeurd, toen die steen werd weggerold enzovoort, maar het gaat over wat daar nou allemaal op gevolgd is. En wat is daar nou eigenlijk op gevolgd, kinderen? Toen de Heere Jezus is opgestaan, wat is er allemaal achteraan gekomen? Eerst al die verschijningen natuurlijk, maar toen, wat hebben we over een paar weken op donderdag? Hemelvaart. En dan nog 10 dagen wachten. Pinksteren. Dat de Heere Jezus als de verhoogde Christus is opgevaren naar de hemel, aan Gods rechterhand is gaan zitten. En dat hij vandaar zijn geest heeft uitgestort. Gemeente, dat moet u ook lezen in het slot van onze tekst. Behouden worden door zijn leven. Want wat is het geheim van behouden worden? Wie doet dat? En hoe kom ik eraan? Dat komt omdat daar een verhoogde Christus aan zijn vaders rechterhand zit. En die is rusteloos en onafgebroken bezig om wat hij verdiend heeft door zijn Heilige Geest aan vijanden uit te delen. Daarom worden mensen zalig. Dat betekent behouden worden door zijn leven. Wat hij in zijn leven, ook in zijn verheerlijkte bestaan nu op dit moment, voor mensen aan het doen is. Er was een verklaarder die zei, weet je wat er wat dat betreft aan de hand is, eigenlijk iets heel eigenaardigs. De Heere Jezus is niet alleen maar testamentmaker, die een testament heeft opgesteld en heeft verteld wie er allemaal iets moeten krijgen uit zijn erfenis, maar nou is de Heere Jezus tegelijkertijd de executeur testamentair. Wat is dat voor een moeilijk woord, dominee? Nou, dat staat wel eens in rouwadvertenties. Dat is iemand die is dan aangesteld om de erfenis van een overledene te beheren en om alles te regelen en om alles netjes uit te delen. Naar de regels van het testament dat is gemaakt. Nou, dat kunnen natuurlijk nooit één en dezelfde persoon zijn. De opsteller van het testament en de uitvoerder. De ene moet eerst sterven voordat de ander kan zeggen, jij krijgt wat en jij krijgt wat en jij krijgt ook nog wat. Nou, wij hebben gemeente in de Heere Jezus iemand die is allebei. Die zorgt voor het eerste vijanden met God verzoend door de dood van zijn zoon. En hij zorgt vervolgens voor het andere. Behouden worden door zijn leven, omdat hij door zijn geest gaat uitdelen, gaat toepassen, overtuigen en overbuigen en het hart vervullen met zijn liefde. En je zoveel zicht op zijn genade geven, dat je niet meer van de Heere Jezus kan afblijven. Dat het geen vraag meer is, mag het wel, kan het wel, durf ik wel, maar dat ik hem moet omhelzen. Daarvoor zit hij op die troon, gemeente in de hemel. En hij bidt daar. En hij regeert daar. En hij zendt zijn geest voor de toepassing van zijn heil. En als we dan tenslotte naar het laatste punt van de preek gaan. Gemeente, nog eens even een vraag. Een soort evaluerende vraag van morgen. Heeft u nou gaandeweg de preek gemerkt? Nu we op zoek zijn naar het geheim van de zekerheid, wat er nou hier eigenlijk gebeurt in dit gedeelte van Gods woord. Als Paulus ons onderwijst in de zekerheid van het geloof, dan heeft hij het eigenlijk helemaal niet over u en mij. Of wat er van een mens te wachten is, wat een mens zou moeten doen, wat hij zou moeten inbrengen. Daar gaat heel Romeinen 5 niet over. Ja, er wordt even gezegd wie we zijn. Zondaars en vijanden. En voor de rest gaat het niet over ons. Gaat het voortdurend over die ander waarop gewezen wordt buiten uzelf, gemeente van Rome en gemeente van Sliedrecht. Buiten uzelf ligt de zekerheid. Maar laten we dat nog eens even nadrukkelijk met elkaar vaststellen, want als wij ons eigen hart kennen, dan weten we dat we voortdurend toch geneigd zijn om die zekerheid niet buiten onszelf, maar in onszelf te zoeken. Nog één keer, voordat de Heilige Geest überhaupt met je bezig is geweest, zoek je het puur en alleen in je eigen goede dingen. En het is een zegen als een mens dan een keer gearresteerd wordt en dat hij alles uit handen geslagen wordt en dat hij voor de spiegel komt te staan en hij ziet ineens een vijand aan de andere kant. Maar vervolgens heeft de geest nog wel meer werk aan een mens, gemeente. Want iemand die dan een eerste keer geschrokken is van zijn eigen spiegelbeeld, die gaat het vervolgens niet meer van zijn goede werken verwachten, misschien maar wel van zijn goede voornemens. Morgen doe ik het beter. Heere, heb geduld en ik zal u op termijn alles met rente terugbetalen. Ja, ja. Maar dat moet je ook kwijtraken. Ook mijn voornemens doen het hem niet. En om dan vervolgens ook nog te leren door de Heilige Geest, dat wat ik daarna nog aan ervaringen opdoe en gevoelens heb en tranen schrei, en dat ik wel eens wat mag krijgen van de Heer, maar dat ook allemaal nog geen grond is. Dat ik het voor het eerst en tot het laatst buiten mijzelf in Jezus Christus moet zoeken. Betekent dat dan niet, dominee, dat wat je van de Heere gekregen hebt in je leven, bevindelijke kennis van zijn omgang, dat ook vertroostend kan werken? Jawel. Want wat er in vers 5 gezegd wordt over dat uitstorten van die liefde in je hart. Als dat gebeurt, gemeente, als je daar, maar daar ben je bij, dat weet je, dat voel je, dat merk je. Als dat zo is, dan kan dat ook bijkomend vertroosten. Maar ik zeg bijkomend. Het kan nooit de laatste grond van mijn redding zijn. En dat doet de Heer ook nog wel eens een keer ervaren. Is het niet waar u die ervaring hebt in dat leven van de genade? Als ik al de neiging zou hebben om van mijn geestelijk leven een grond te maken, dan kan de Heer zomaar ineens de teugels laten vieren en me laten merken wie ik ben. En al heb je dan 40 jaar ervaring, maar als je dan weer valt en uitglijdt, dan heeft de mens niks meer aan zijn ervaring. Gemeente, nogmaals, dan worden wij vanmorgen heen gewezen naar Christus. De gekruisigde Christus, maar ook die uit het graf gekomen is. De levende Christus. En met name op dat laatste. Ik noem nog één keer Spurgeon. Hij zegt in een preek over deze tekst. Kijk, de Roomsen die hebben de Heere Jezus vaak voor zich in een beeld van een babytje op de arm van een moeder. Zo staan er heel wat beelden in de Roomse kerk van de moeder Maria met dat kleine kind Jezus. Nou, dat hebben ze dan op hun netvlies. Jezus als kleine baby. Of ze hebben een crucifix om de hals hangen of aan de muur hangen. En daar zien ze hem hangen als de gekruisigde. Maar een ware gelovige, een levende gelovige, die mag zicht hebben op een levende Christus. En toets u zelf daar dan tenslotte ook nog aan, gemeente. Mag u begrijpen, mag u weten wat dat is. En mag u ook wel eens een keer zeggen met het oog op hem die daar in de hemel zit. Mijn overdenking zal ook in dat opzicht van hem zoet zijn. Paulus zegt tenslotte, gemeente, dat was het derde woord wat we zouden behandelen. Al deze dingen, al datgene wat ik van de Heere Jezus mag weten, dat geeft mij tenslotte verwachting. Verwachting voor de toekomst. Het zit in dat woordje behouden. Ben je al niet behouden, Paulus? Ja, ik mag door genade zeggen dat ik van de schuld verlost ben, dat ik de gerechtigheid van Christus ontvangen heb. Maar dan moet ik het leven nog door en dan moet ik misschien nog wel een heleboel strijd tegemoet gaan. En ik weet niet hoe het allemaal af zal lopen. Maar ik heb wel voor de toekomst deze hoop behouden te worden. En denkt u daar dan bij, gemeente, die uitdrukking die Johannes de Doper al gebruikte. Behouden van de toekomende toorn. Daar gaat het over hier. Van wat nog voor je ligt. Want er komt straks een dag aan, gemeente, vol van oordeel en wraak. Wilt u die gedachte ook nog even overwegen? Jongens en meisjes, we hebben nog niet zo lang geleden Goede Vrijdag herdacht. En in die zin mogen we zeggen, de wereld heeft een dag achter de rug vol oordeel en wraak. En toen is al dat oordeel en al die toren op het hoofd van de Heere Jezus neergekomen. Maar de wereld heeft ook, gemeente, nog zo'n dag voor de boeg. En u zult er allemaal bij zijn. En dan moet het ervan komen dat je voor God gaat verschijnen. En dan is er maar één manier om behouden uit dat oordeel te komen. Door Christus. Die dag waar gisteren de gasten uit de Oekraïne nog van gezongen hebben. Dies Irae klonk in deze kerk. Dag van toren, dag van wraak. Als ieder voor de rechterstoel geroepen wordt, gemeente, we denken er toch nog wel aan dat dat ook op ons afkomt. Dan is er een volk, zegt Paulus, dat weet, en ik hoor er zelf bij, dat weet het zeker, als het dan zover is, dan zal ik straks op die dag behouden worden, zonder verschrikken voor hem verschijnen. Niet omdat ik er licht over denk, niet uit oppervlakkigheid, maar omdat ik iemand ken die dan voor me in kan staan. De levende Heere. Dominee, zeg het nog eens een keer. Hoe kun je dat nou zeker weten? Dat je je daarin niet vergist als je op de Heere Jezus en op hem alleen vertrouwt. Dat als straks die verschrikkelijke brand over de wereld gaat, die zijn weerga niet kent, dat je dan toch niet in vlammen gezet wordt. Gemeente, mag ik dan tenslotte nog één keer dat voorbeeld gebruiken van de tactiek van de verschroeide aarde. We hebben het wel eens vaker gezegd, maar voor de kinderen vanmorgen. Er zijn ook wel van die bosbranden en heidebranden geweest, ook in ons land, door de droogte van de laatste maanden. Maar als ze nou nog eens in het buitenland een hele ernstige situatie hebben en mensen worden bijkans ingesloten door het naderende vuur, dan is dat vaak beproefde tactiek van de verschroeide aarde. Je zet voordat de grote brand komt alvast een stuk land zelf in brand en je laat alles plat branden wat er is. En als dan het vuur nadert, ga je midden op dat zwart geblakerde stuk staan. En dat kan niet voor de tweede keer brand zijn. Vuur kan maar één keer iets vernielen en verteren. Op de zwart geblakerde grond ben je vast en zeker veilig. Gemeente, wij prediken u Jezus Christus en dien gekruisigd. En de opwekking uit het graf verkondigt ons dat de Vader een volkomen verzoening in hem heeft gevonden. Dat betekent dat die grond daar rondom het kruis helemaal veilig is. Het vuur kan u niet meer bereiken. Gemeente, gelooft dat. Bid of de Heere u vrijmoedigheid geeft om voor dit woord te buigen en om daar uw heil in te zoeken. Dan eindigen we met Paulus in roemtaal. Dan grijpt de ziel moed, ziende op God die alles meebracht tot mijn heil. En er is niets meer over dan alleen te zeggen: Heere, dank u. Heere, ik zal u prijzen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Amen.